Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek over de filosofie van Peter Singer. Waarom is die man het bestuderen waard of zijn filosofie? Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Dankjewel.
Waarom gaan we het hebben over Peter Singer?
Nou, Peter Singer is een van de belangrijkste hedendaagse levende filosofen. Uh-huh. Die ook een grote invloed heeft gehad op de politiek, op het denken van mensen. Uh-huh. Je kan zelfs, eigenlijk zou ik zo kunnen zeggen dat zonder Peter Singer's filosofie was er eigenlijk bijvoorbeeld geen Partij voor de Dieren geweest. Uh-huh. Zo zou je dat kunnen zeggen.
Maar jij noemt hem een van de belangrijkste hedendaagse filosofen.
Ja, klopt.
Maar ik denk dat heel veel mensen... Kijk, misschien hebben wij een bepaalde elitaire bubbel die onze podcast luistert. Daar zitten misschien wel mensen die hem kennen. Maar in het brede publiek denk ik dat als je hier op de straat op gaat en je vraagt wie is Peter Singer? Ik denk niet dat heel veel mensen weten wie de man is.
Nee, maar dat geldt überhaupt voor alle hedendaagse filosofen. Dat mensen kennen...
Je hebt geen populair vakgebied gekozen.
Nee, dus heel veel mensen die hebben dat idee... Dat als ze al filosofen noemen, dan kunnen ze Plato of Socrates noemen, of misschien Kant of Nietzsche. Ja. En dan houdt het eigenlijk een beetje op voor de meeste mensen. Maar dat ligt meer aan de opvoeding of aan ons onderwijssysteem dan aan dat er geen grote filosofen zouden zijn. Ja. Want er zijn meer filosofen dan ooit. En dat is ook, maar er zijn ook meer grote filosofen dan ooit. En mensen denken altijd van, ja, maar hoe kan dat nou? Nou, Peter Singer is een grote filosoof. Mm-hmm. En ik hoop nu uit te leggen waarom dat het geval is.
Ja, en dat, je snijdt zelf iets aan wat misschien ook de moeite is om even kort te benoemen. En dat is al die klassieke filosofen. Die worden natuurlijk uitgeleerd op de universiteiten, op hbo's, misschien zelfs voorzichtig op middelbare scholen.
Ja.
Maar dat bestaat misschien wel een enigszins geromantiseerd beeld ook over. Dus kijk, die mensen die brachten natuurlijk voor hun tijd heel wat bij. En hadden ze soms revolutionaire, moderne inzichten die ook in die tijd leed deden verminderen. Maar naar maatstaf van nu, ik weet niet of Plato, misschien als Plato nu in de politiek zou zitten, zouden we toch overwegen over een partijverbod, denk ik.
Ja, zeker.
Dus Plato... Kun je daar misschien even heel kort iets over uitleggen?
Ja, inderdaad. Dus Plato nu zou zeg maar aan de kant van Poetin staan en van de dictators. Die wil gewoon bepalen hoe het volk moet leven, zeg maar. Die wil alles bepalen. Dus Plato in die zin is ook een enorm gevaarlijke denker. Ja. Hedendaagse filosoof Karl Popper heeft dat aangetoond in The Open Society and Its Enemies. Maar dat is een goed punt, Bart, dat je zegt, misschien is het ook, leren we, als we filosofie leren, leren we het verkeerd om. Mm-hmm. Dat we beginnen bij het kanon, dan beginnen wij Socrates en Plato. Ja. En dan, de meeste mensen gaan niet verder in filosofie, dus die komen eigenlijk nooit bij de hedendaagse filosofie. Maar misschien zou je het andersom moeten leren.
Beginnen bij Van den Berg.
Nou, bij populaire filosofen kan je Stine Jensen bijvoorbeeld. Atheist van het jaar, dit jaar, door de Vrije Gedachte.
Vorig jaar, 2024.
Van 2024. Ik denk dat dat beter is eigenlijk dan bij het kanon beginnen. Zodat je dus bij de moderne filosofen begint. En, en in die zin, om even publieksfilosofie, dat filosofie toegankelijk is voor een groot publiek. En dat filosofen ook toegankelijk schrijven. Is iets recents. Kijk, in Nederland heb je bijvoorbeeld Filosofie Magazine, dat je dus gewoon bij elke Bruna en overal kan je gewoon filosofie kijken. En dat gaat vooral over moderne filosofie. Mm-hmm. Maar een van de mensen die filosofie gepopulariseerd hebben en die ook schreven, zeg maar, om filosofie toe te passen op de echte wereld in een taal die begrijpelijk is voor iedereen die enige opleiding heeft gehad, dat is eigenlijk een ommekerende filosofie die in de jaren 70 heeft plaatsgevonden, waarin, en nou komen we weer terug bij Peter Singer, waarin Peter Singer een belangrijke rol heeft gespeeld. Mm-hmm. Dus Peter Singer is ook, dat is wel interessant, voor heel veel filosofen, neem een beroemde filosoof van de 20e eeuw, is Martin Heidegger. Mm-hmm. Duitse filosoof, heel duister, schrijft heel moeilijk, heel ontoegankelijk. Dat betekent dat je hebt dozijnen mensen die daar een proefschrift over schrijven om te zeggen wat die man nou eigenlijk bedoeld is. Mm-hmm. Bij Peter Singer heb je helemaal geen mensen die Peter Singer studies hebben, want je kan hem gewoon zelf lezen.
Ja.
En waarschijnlijk kan jij het niet duidelijker uitleggen dan hij het zelf uitlegt. Ja. Dus in die zin is dat geen academisch goede strategie. Je moet duister schrijven en dan kan je een hele school hebben.
Maar dit is interessant. Kijk, dit is natuurlijk niet met alles, zou ik wel zelfs willen zeggen. Want er zijn ook genoeg klassieke filosofen die wel redelijk duidelijk schrijven.
Ja.
Maar er is wel een hele trend. En ook in de redelijk recente historie was het toch wel populair om zo wollig mogelijk, ja, met heel veel moeilijke woorden, allemaal moeilijk te begrijpen concepten.
Ja, dus dat is een soort moeilijk doenerij. Ja, en ook en heel abstract. Terwijl Pieter Singer is ook, dan heb je het idee van, ja, maar ik snap dit gewoon. Toen ik studeerde filosofie, en toen ook kwam ik met Pieter Singer in aanraking. Ja, maar dit snap ik gewoon. Dit is, mm-hmm, gewoon een soort Lego van, ja, van blokje, blokje, blokje. Ja. Hey, dat kan ik ook.
Maar is dit niet ook misschien wat bijvoorbeeld, ja, ook een soort van het nut van bijvoorbeeld een HTF, een Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, aantoont van filosofie moet duidelijk zijn, het moet, maar ook praktisch. Hè? Wat voor nut heeft kennis als het niet gebruikt wordt ergens?
Grappig dat je de hogeschool, ik ben trouwens ook docent op de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.
Ik niet, dus ik mocht de reclame maken.
Maar het is wel zo dat je überhaupt zoiets hebt als toegepaste filosofie. Ja. Daarin is de filosoof Pieter Singer, ja, een van de pioniers. Ja. Dus dat je filosofie toegepast op de echte wereld, ja, en dus ook voor een breder publiek, en ook in toegankelijke manier, ja, dat is,
ja, dat is mooi. Dus maar sorry dat je onderbreekt, maar kijk, dat is misschien wel goed om te noemen, maar wat voor nut heeft filosofie, weet je, als je het niet zou toepassen? Dus het is heel mooi dat we dit hebben. Maar dat is juist, denk ik, heel prachtig aan het werk van Singer. Ja. Dat ja, toch, ik denk toch dat heel veel filosofen redelijk wollig over bepaalde concepten zijn.
Ja.
En dat wordt minder, zou ik willen zeggen.
Maar kijk, Singer zat ook, die zei, dit heet ook, heeft een beroemd essay geschreven, Ethics Back on the Job. Mm-hmm. Van, ja, ethiek moet relevant zijn. Want er waren bijvoorbeeld in de jaren 70 en ook daarvoor, was de ethiek, dus de moraal, als er nagedacht werd over de moraal, was dat eigenlijk gekaapt. Of degenen die daar zaten, waren de theologen. Dus mensen met een religieuze achtergrond. En die gingen daar ook nadenken over van, nou, hoe verhoudt zich dat tot echte problemen? Je hebt, ja, de theologie, hè, wat de Bijbel zegt en wat de kerkvaders zeggen. Maar die gingen dat ook toepassen. Dus de toegepaste theologie, dus over, ja, zaken van medische ethiek, abortus, euthanasie. Dus dat is een vorm van toegepaste theologie. Maar Pieter Singer zei van, ja, maar hoor eens, waar zijn de filosofen eigenlijk? Hè?
Ja,
dat is eigenlijk, wat die theologen doen, die gaan uit van een fabeltje, zeg maar. Ja. Die gingen dat toepassen. Maar dus Pieter Singer was, en dan ga ik iets positiefs zeggen, dus positief geïnspireerd door de toegepaste theologie. Mm-hmm. En zegt, ja, maar wij kunnen dat veel beter.
Ja, ja.
En dat heeft hij ook gedaan. Dus een van de eerste onderwerpen waar hij zich op gericht heeft in zijn ethiek, want hij is een ethicus, of, mm-hmm, wat is goed, ja, is de medische ethiek.
Dankjewel, Floris. En kun je de filosofie van Singer ook samenvatten? In minder dan een half uur graag.
Ja, eigenlijk heel makkelijk. Zijn idee is dat het gaat om gelijke afweging van gelijke belangen. Equal consideration, mm-hmm, of equal interest. Mm-hmm. Hij is een utilist. Dat betekent dat je weegt over, dat je bij elke actie denkt van, nou, ik kan A doen of ik kan B doen. En dan je kijkt welke actie levert het beste op voor de mensen of voor de wezens. En dan doet hij dat als volgt. Hij kijkt naar leed en naar geluk, maar hij prioriteert leed. Dus het is zo van, welke actie zorgt voor minder leed in, mm-hmm, de wereld?
Ja.
En dan daarna, als hij nog misschien meer geluk. Maar prioriteit gaat om welke actie levert minder onnodig leed op. Nou, dan kan je dus voor jezelf kijken, nou, moet ik A doen of moet ik B doen? Nou, je gaat, mm-hmm, zometeen een broodje eten in de lunch, dan kan je zeggen, nou, kan ik broodje A nemen, ja, of broodje B nemen? En dan zegt Pieter Singer, welk broodje zit het minst leed aan?
Mm-hmm.
Nou, dan heb je het vegan broodje of het broodje met brie of het broodje met ham. En bij het broodje met brie en ham zit dierenleed aan en bij het broodje vegan hummus, ja, niet. Nou, dus dat, kom je, ja, uit bij broodje vegan hummus.
Maar dat is niet altijd heel makkelijk. Want hoe bepaal je, ja, maar hoe bepaal je de mate van leed dan of zo?
En daar moet je dus inderdaad, dat dus Pieter Singer, daar wordt het moeilijk, zeg maar. Hij heeft dus een makkelijk iets dat heet deze motor, dat, ja, noem je de preferentie-utilisme. Dus het gaat om een afwegen van, nou, van alternatieven, waar zit er minder leed? Maar dan moet je dus kijken naar de feiten, zeg maar, die er dan, mm-hmm, toe doen. En dan moet je gaan rekenen en dan moet je gaan, heb je input van allerlei wetenschappen nodig, van biologen, van,
Ja, maar ik bedoel maar te zeggen, kijk, je zou kunnen redeneren, en ik weet vrij zeker dat Singer dit niet doet, en jij en ik overigens ook niet, maar je zou natuurlijk kunnen redeneren, kijk, als we naar alle moslims bannen uit de wereld, hebben we ook geen jihadistische aanslagen.
Inderdaad, maar ze
hoeven niet dood of zo, maar we proppen ze op een eiland.
Ja, maar hij beschermt dus heel erg ook, dus in het utilisme, mm-hmm, dus dat betekent dat je dus naar de consequenties, ja, kijkt, is dat een van de,
de uitkomsten, gaat het om.
Uitkomsten die in vroegere utilisme, zo'n Jeremy Bentham en John Stuart Mill, dat dat altijd, 19e. Dat 19e eeuw, dat dat een uitkomst zou zijn. Wat doe je met minderheden? He, want inderdaad, je zegt, nou, we kunnen ook dus alle potentiële terroristen waarvan we maar het vermoeden hebben, kunnen we naar een eiland zetten en dan klaar.
Ja.
Maar Peter Singer zegt van, ja, maar dan heb je dus altijd, heb je dus minderheden lopen altijd gevaar voor de meerderheid.
Inderdaad. Ja.
Maar hij zegt dus je moet ook de minderheden beschermen. Hè? Dus ook het geluk van de minderheden. Mm-hmm. En dat kan je dus niet wegstrepen tegen een beetje voordeel voor de meerderheid.
Ja.
Maar ja, het probleem is natuurlijk met als het dus inderdaad met die jihadistische aanvallen, van hoe ver kan je dan gaan? Nou, Peter Singer is wel heel ver van, je moet altijd de minderheden blijven beschermen.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook, want ik wil zeggen, ik noem maar iets, een migratiedebat is natuurlijk ook best moeilijk afwegen van de belangen van misschien wel de mensen die in Nederland wonen versus de belangen die op de vlucht zijn.
Ja.
Of die economisch, misschien niet vluchten, maar economisch een beter leven willen.
Maar daarom is Peter Singer ook geen populist in die zin dat hij ziet ook, de wereld zal nooit utopisch worden dat we alle problemen oplossen. Ja. Maar je moet proberen het zo goed mogelijk doen. En zo goed mogelijk is vaak kiezen tussen twee kwaden. En dan de minst kwade kiezen op een zo consistent mogelijke manier. En dan proberen stapje een beetje beter te gaan.
Ja.
Wetende dat je misschien wel vuile handen maakt. Of dat het niet, maar het is wel een consistent systeem wat je probeert met elkaar. En dat je ook ziet waar je heen gaat. Zeg maar. Dus,
ja, en het is ook mooi. Want kijk, hij pretendeert niet dat de wereld zwart-wit is en dat de problemen makkelijk op te lossen zijn.
Nee.
Of dat zo'n afweging makkelijk is.
Ja, bijvoorbeeld, laten we, als je het goed vindt, heel even vooruit naar de medische ethiek gaan. Want daar is Singer mee begonnen. En daar bijvoorbeeld over abortus. Want in Amerika is abortus natuurlijk al heel een issue, hot issue.
Ja. In de conservatief christelijke kringen.
Maar dat is dus nu een groot deel van Amerika.
Mm-hmm.
Kijk, hoe doet Singer dat zoiets? Hoe kijk je naar abortus aan? Nou, ten eerste gaat hij dus kijken, heb je medische input nodig? Van, nou, wanneer kan een wezen in de baarmoeder lijden? Nou, dat is dus ergens als het een cygote is, nog niet. Als het een foetus is, wel. Dus in de hele vroege zwangerschap, als er dus geen wezen is dat kan lijden, dan is er voor Singer dus ook nul ethisch probleem.
Mm-hmm.
Dat betekent dus dat het geheel de keuze van de moeder is en dat niemand zich ermee hoeft te moeien, want het is, hoe later je in de zwangerschap komt, dus als het dus zeg maar, als het 8,5 maand is, en dan wordt het toch wel, dan moet je de belangen van de foetus ook meewegen.
Mm-hmm.
Maar ook de belangen van de moeder.
Mm-hmm.
En dan komt hij op het idee, op de afweg. Stel nou dat we gezien hebben in de prenatale screening dat de foetus zwaar misvormd of gehandicapt is. En of zelf een leven gaat leiden wat de medici zeggen dat alleen maar uit leed bestaat.
Mm-hmm.
Zou het dan niet humaan zijn om dan die baby te abortus te plegen? Of een soort prenatale euthanasie. En Peter Singer zegt, ja, dat is dus een optie.
Ja.
Maar waarmee die niet zegt, dat is goed, omdat hij is ook een liberaal. Hij zegt niet dat moet.
Precies.
Hij zegt dat het een optie is die mogelijk is, waarin de medici geven de stand van zaken.
Mm-hmm.
En dan de ouders, met name dus de moeder, heeft dan de grootste stem daarin. Dat is wat het. En inderdaad, er is bijvoorbeeld heel veel kritiek op Singer, bijvoorbeeld door gehandicapte organisaties, die zeggen van, ja, maar wij waren er anders niet geweest.
Ja.
Maar dat is een misvatting van Singer. Want Singer zegt, ja, zodra je er dus wel bent, moeten we alles inzetten om zo goed, om jouw leed ook te verminderen.
Ja, precies.
En om jou zoveel mogelijk mee te laten doen. Alleen er was ooit een moment, en dat voelt raar, dat is tegenintuïtief. Maar dat is heel het idee
dat de beslissing had kunnen worden genomen dat je er nooit zou komen.
Precies. Ja. Maar dat is Peter Singer's idee van ethiek. Het test je intuïties, want we hebben allemaal ideeën, intuïties. Intuïties zijn dus geformde opvattingen over goed en kwaad door je opvoeding, door de samenleving, maar die niet onderworpen zijn aan een consistentietest. Maar die zitten wel heel diep verankerd.
En sommige van de uitkomsten van zijn filosofie zijn contra-intuïtief.
En een van de meest controversiële dingen is, hij heeft een boek geschreven, heet Shoot the Baby, Live.
Ja.
En dat betekent dat hij zegt, ja, het moment van geboorte is maar arbitrair. Ik bedoel, of het nou in de baarmoeder zit of daarna.
Ja.
Dus één dag ertussen, en het is hetzelfde wezen.
Ja.
Dus het is niet een soort magisch moment. Dus als je zegt dat de baby ook in de baarmoeder onder bijzondere omstandigheden, dat laten we bij ze als er enorm veel leed is, dat ja. die, dan zou dat ook moeten kunnen voor een baby die al geboren is. Als je dan op dat moment erachter komt, ziet van, hé, maar deze baby heeft een open rug, of die heeft een hele vorm, hele medische afwijking met onnoemelijk leed, dat je zegt, nou, misschien het meest humane om leed te beëindigen is om deze baby in te laten slapen. Dus om het te verlossen uit de pijn.
Ja.
Maar dat wordt dus door mensen dus die christelijke of religieuze intuïties hebben, wordt dat gezien als infanticide. Dus als je op internet zoekt.
Ja, misschien ook zelfs voor misschien ook wel niet religieuze mensen.
Ja, zeker.
Mensen,
dus maar hij begrijpt ook wel dat moeilijk gevonden wordt. Ja. Maar zijn idee van filosofie is dat je dus het hele idee van ethiek is het dat je een theorie hebt van wat goed en kwaad is, die eventueel kan conflicteren met je intuïties. Ja, en als er een conflict is, moet je daar nog eens een keer goed over nadenken van waar komen die intuïties gedaan en die theorie nog een keer goed bekijken. Maar dat wil niet zeggen dat je het intuïties altijd moet winnen, want anders had je net eens goed niet kunnen gaan filosoferen.
Nee, en een van de onderliggende vragen is natuurlijk van wat heeft soort van intrinsiek waarde of zo? Wat heeft waarde?
Ja.
En dat is natuurlijk, is dat het mens zijn? Is dat leven? Dat is natuurlijk wat de pro-life, het is ook het is een mooie term, hè, pro-life. Want ben jij niet pro-life dan? Nee. Weet je wel? Ja. Nee, je bent tegen het leven.
Ja.
Of gaat het om, inderdaad, zit meer waarde in dat jij geluk kan ervaren versus pijn en zit er meer aan de gevoelskant.
Ja, in de medische ethiek wordt Peter Singer's ethiek gaat over de quality of life.
Ja.
En de traditionele ethiek gaat over de sanctity of life.
Ja, dat de heiligheid
van alle leven.
Ja.
Maar volgens Peter Singer, dus wat heeft waarde? Leven heeft op zich voor Peter Singer geen waarde. Mm-hmm. Alleen maar als het kwalitatieve, positieve waarde heeft, maar niet het leven aan zich.
Ja.
En dat is dus, vinden mensen moeilijk. Dus wat intrinsieke waarde heeft volgens Singer, en daar grijpt hij terug op de klassieke utilisten Jeremy Bentham, is het vermogen tot voelen. Mm-hmm. Dus zowel, en dan voelen in de positieve zin is geluk en voelen in de negatieve zin is pijn. En dan kan je dus, als je dus zolang je dat voelen positief is, heeft je leven zin. En als het alleen maar pijn is, heeft je leven geen zin meer. Maar dat is aan het individu om te beoordelen, niet aan een derde, tenzij dat individu dat niet kan.
Ja. Hè,
zoals met een baby of met een, noem maar ze in comatueuze staat. En dan moeten je caretakers dat doen.
Ja.
Maar dus dat is de axiologie, dat betekent wat heeft waarde, is dus een enorm conflict tussen de traditionele ethiek, de christelijke ethiek of intuïtieve ethiek van mensen, dat leven waarde heeft, tegenover, maar leven heeft helemaal geen waarde. Dat vinden mensen ook dus. Het gaat om de kwaliteit van leven. Kijk, en dan kan je ook al raden wat Peter Singer over uit en energie zegt. Van het is aan het individu zelf om te bepalen, te zeggen, mijn leven heeft nu alleen maar negatieve waarde. En dat betekent dat dood dus een positieve waarde heeft. En dat je daar
ook
dus
wanneer je niet een open rug hebt of dat soort dingen.
Dus hij laat het aan het individu over. Dus met euthanasie is het vaak dat mensen zelf bepalen van mijn leven is klaar. Euthanasie betekent ook goede dood. Ja. En dat de dood, en dan de vraag is hoe moet je dat regelen? Ja. Wie moet dat regelen? Daar kan je dan over.
Maar ons hele systeem is hier natuurlijk niet op ingericht. Deels. Kijk, we hebben natuurlijk de euthanasiewetgeving, maar we gaan daar helemaal niet zo ver in.
Niet zo ver.
En Anton van Hoof, ook Vrijdenker van het jaar geweest, denk ik, recentelijk. En ik zelf ook hebben daar afgelopen 2 jaar regelmatig over geschreven, ook in kranten en zo. Ja. Hulp bij zelfdoding, dat strafbaar is. Hè?
Ja.
Dat maakt het, dat voelt maar, ook heel inhumaan.
Maar dat is dus post-Singeriaanse ethiek.
Ja, eigenlijk, daarover, dat zou je kunnen zeggen.
Dat daar op een rationele manier over nadenken. Ja. En dit soort termen, daar is Peter Singer een van, niet de enige, maar dat is een hele belangrijke pionier van. En dat zie je door. En het is wel grappig, in het werk van Peter Singer komt Nederland vaak voor als voorbeeld van de meest progressieve. Niet dat het helemaal voldoet volgens zijn eigen dingen, want die gaan nog verder. Maar over euthanasie, abortus, maar ook vooral ook softdrugs.
Ja.
Ja, alles gaat van als het mensen geluk brengt, dan is het goed. En als het mensen leed brengt, dan niet.
Ja.
En dus interessant is ook, Peter Singer wordt in de, als je hem opzoekt, je hebt dus mensen die hem waarderen, maar ook heel veel haters.
Of course.
Maar de haters zijn heel erg groot, ook omdat ze hem eigenlijk een soort als Satan zien, als een antichrist. Omdat hij draait om wat christenen dus goed en kwaad. Ja. Kijk, christenen zijn boos over homoseksualiteit, over pornografie, over drugs, over drugs, over, ja, over euthanasie en over abortus. En hij is over al deze punten
voor, ja,
helemaal het tegenovergestelde. 100% gewoon 180 graden de andere kant
it's
uit.
The devil.
Ja, dus in die zin, hij is ook een atheïst, maar hij wordt vooral gezien als een,
ja,
hij draait het om. Hij is een Australiër en op een gegeven moment kon hij naar Princeton hoogleraar worden. Dat is op dit moment een van de belangrijkste filosofiefaculteiten ter wereld.
Mm-hmm.
Toen waren er ook grote protestacties tegen Singers. Zelfs zo dat mensen op de elite universiteit zoals Princeton er is, dat mensen hun een subsidie introkken, dus de rijke mensen. Maar Princeton heeft de rug recht gehouden, zegt nee, wij willen hem hebben. Dus,
okay, mooi.
Dus in die zin is dat mooi.
Ja. En je zei al, Singer is atheïst. Hoe kijkt hij tegen religie aan? Wat zegt hij over religie?
Nou, grappig. Kijk, hij gaat niet rechtstreeks in tegen religie.
Mm-hmm.
Hij maakt gewoon een ethiek die totaal tegenover is van religie. Dus in die zin, hij laat zich niet door afleiden. Hij zegt gewoon, nou, laten we het zo doen. En dus in plaats van zich boos te maken over religieuze, komt hij gewoon met een ethiek, met een verhaal waarin de religieuze dan weer op ageren. Dus eigenlijk is dat een hele mooie manier van, het is religiekritiek en hij steekt zijn atheïsme ook niet onder stoelen of banken, maar hij gaat gewoon op een eigen ethiek.
Ja, zijn doel is niet religiekritiek. Hij volgt gewoon een bepaalde gedachtenlijn.
Ja.
En die bot. Ja. Heel veel religies.
Maar het begint dan met de premisse van wat is goed? Kunnen we dat zelf weten? Of gaan we uit van een hoge identiteit? Ja. Nou, die accepteert hij niet. Hij gaat gewoon zelf kijken van, nou, hoe kunnen we dit regelen?
Autonome versus heteronome moraal.
Klopt. Helemaal goed.
Wat was de bijdrage van Singer aan de dier en milieu? Ja, was alsof die overleden is.
Ja, nou ja, kijk, in 1975 verscheen
het begon al vroeg,
begon het boek van
Animal
Peter Singer,
Liberation.
Animal Liberation. Dat boek sloeg in als een bom. Dat was het meest. Dat is ook een bestseller. Mm-hmm. Er zijn weinig filosofische boeken die bestseller zijn. Dat is een internationale bestseller.
Mm-hmm.
Onlangs, in 2024, heeft hij een nieuwe versie gemaakt van het boek, 50 jaar later. En dat betekent dus, hij heeft gewoon hetzelfde boek nog een keer geschreven, maar dan met alle cijfers aangepast. En dat was voor het eerst dat een filosofieboek echt toegepast was. Dat hij een onderwerp wat in de filosofie eigenlijk niet aan bod kwam, dus de mens-dierrelatie, zette die centraal. Want hij kijk, je kan zijn filosofie altijd gewoon, dus DIY-filosofie. Do it yourself. Waar zit nou heel veel leed? Nou, leed zit dus niet alleen bij mensen, maar ook bij niet-menselijke dieren. En met name dus ook in de intensieve veehouderij en ook bij dierproeven. Nou, en dat ging Peter Singer dus bestuderen. En dat interessant is ook dat er dus als filosoof haalde hij dus ook zijn input voor een heel groot deel niet bij andere filosofen, over de technische onderbouwing, maar de input van feiten haalde hij uit landbouwtijdschriften en foto's. Dus in die zin, daar komt de input vandaan. Dus dat is interessant. En dus hij zocht die input van, nou, hoeveel leed is er eigenlijk? Nou, en dan ging hij dat uitspellen. En dan ging hij dat afwegen. Je hebt hier het leed van dieren. Aan de andere kant heb je, nou, laten we over dierproef hebben, heb je nieuwe lippenstift. Een beetje geluk tegenover heel veel leed. Dat kan je nooit goed praten. Ook niet als het om konijnen gaat.
Nee, precies.
Maar dat hele idee überhaupt, dat mensen denken van, maar mensen zijn toch anders dan dieren? En Peter Singer zegt, ja, ze zijn anders, maar ze zijn ook gelijk als het gaat over om leed. En dat is dus weer het verschil ook met die christelijke ethiek.
Ja.
Peter Singer gaat het niet om mens zijn aan zich, maar om het vermogen te kunnen te voelen.
Ja.
En dan als je dus, en dan komt het belangrijkste concept van Peter Singer.
Oh, let u even op, beste mensen.
Als je discrimineert op basis van soort, als je zegt, nou, als je mens bent, dan mogen we niet stoffen in je ogen druppelen om te kijken of je daar blind van wordt.
Ja.
Maar als je toevallig een konijn bent, mag het wel.
Mm-hmm.
Terwijl een konijn kan niet knipperen. Daarom nemen ze konijnen.
Hmm.
Dus als je een konijn bent, mag het wel en een mens hebben het niet. Maar wat is het verschil? Ze hebben allebei doet het pijn.
Mm-hmm.
En ja, maar de mens is de god geschapen of de mens heeft een hogere status. Ja, dan ben je dus, volgens Singer, ben je dus aan het discrimineren op basis van de soort die je hebt. En net als dat je dus niet mag discrimineren op basis van huidskleur of ras. Of op, dat noemen we racisme. Mm-hmm. Of op basis van je seksen, dat noemen we seksisme.
Maar dit soortisme.
Is dit soortisme.
Maar, en dat is denk ik goed om
of
te noemen. Speciesisme. Ik gok dat redelijk wat van onze luisteraars, die niet religieus zullen zijn, misschien wel tot dezelfde uitkomst komen als de religieuze persoon.
Dus het is niet alleen...
Het is niet per se dat dit vanuit religie komt, dit standpunt.
Nee, dus in die zin, dat is ook het mooie van dat... Als je dus Peter Singer met de vrijdenkers vergelijkt... de vrijdenkers beginnen altijd met het kritiek op religie. Mm-hmm. Terwijl Peter Singer begint gewoon met het maken van een eigen ethisch systeem... wat botst met religie, maar met nog veel meer mensen.
Ja. Eigenlijk is religie irrelevant, zou je kunnen zeggen
precies.
Misschien. Ja.
Dus in die zin hebben dus... Kijk, je kan gelovigen kwalijk nemen dat ze dus verkeerde premissen hebben. Maar dat geldt ook voor niet-gelovige mensen die ook discrimineren op basis van soort. Mm-hmm. En dat is gek dat we dat sinds 1975 al weten. En het was dus een bestseller. Dat speciesisme of soortisme, maar we laten het speciesisme noemen.
We weten het eigenlijk al veel eerder, toch?
We weten het al veel eerder, maar toen...
Er is een Syrische denker, geloof ik. Mocht het geen Syriër zijn, dan zet ik het in de comments. Al-Ma'ari heb ik ooit...
Al-Ma'ari.
Ja, en die man die... was volgens mij, hij was blind, maar hij was een dichter. En hij dichtte al over menselijke relatie met de dieren.
Ja, dus we hadden het al kunnen weten.
Al wat eerder dan 1975. Ja.
Maar dus...
Maar Singer was soort van... Dat was toch wel een groot boek met veel bereik.
Ja, veel bereik. Dat zei ik, vandaar is ook een lijn naar de dieractivisme en de dierethiek. En ook dus dierpolitiek, dat was ik al eerder zei.
2001 ook eigenlijk de Nederlandse versie Darwin Dierenrecht van Paul Cliteur.
Paul Cliteur, precies. Dus dat is dus een Singeriaanse politiek. Maar het is dus gek dus dat zo'n idee, wat dus al 50 jaar oud is, soortisme, dat het nog steeds niet groot is. Ik bedoel, het is nu wel een beetje bekender. Je ziet het af en toe wel in de krant staan. Ja. Ze zeggen altijd, een idee heeft 50 jaar nodig om bekendheid te krijgen. Nou, na deze podcast weet heel Nederland het natuurlijk en heel België. Maar het is gek genoeg, dan heb je dus, je kan het weten en je kan er ook op handelen. En dat zit ook nog weer, misschien dat het ook nog een keer 50 jaar duurt. Maar ja, dus, want Peter Singer is dus ook het idee van dat filosofie ergens toe leidt. Dat filosofie...
Hoe we begonnen.
Wat zeg je?
Hoe we ons gesprek begonnen.
Ja, goed. Het gaat over dat... Het heeft relevantie op de wereld, maar ook op je eigen leven. Dus toen ik ooit filosofie ging studeren... en toen kwam ik met Peter Singer in aanraking... met dank aan Paul Cliteur, die mij daarop gewezen heeft. Toen ging ik dat bestuderen. En dat heeft dus ook mijn leven veranderd. Mm-hmm. Maar niet van Paul bijvoorbeeld. Maar goed, ja. Maar gek, dus je kan het dus hetzelfde boek lezen... en dan toch de ene dat het wel wil doen, de ander niet. Maar dus door het lezen van onder andere Peter Singer... ben ik eerst vegetariër, later veganist geworden. Maar het heeft mijn hele leven veranderd. Mijn hele kijk op het leven en de wereld veranderd. Het is wel grappig dat al steeds Peter Singer schrijft heel veel boeken. En elke keer als er een boek van Peter Singer uitkomt... dan wacht ik eventjes. Want
word je
dat
even
ik weet,
zenuwachtig?
Ja, want ik weet dat als ik het boek gelezen heb... Dat
je weer wat moet veranderen in je
dat
gedrag.
Ik wel, ja, precies.
Ja.
Maar zo is het wel van... Het gaat je eigen intuïties dus checken. En het is niet, het zou raar zijn dat je denkt van... Ja, ik weet het wel, maar ik ga er toch niet op handelen.
Goed, we gaan een bruggetje maken. Altruïsme. Vertel dat verhaal van de vijver nog eens.
Ja, Peter Singer heeft ook weer een beroemd... essay, dat was nog voor... In 1972 heeft hij het in de New York Times geschreven. Dat ging, toen was er een grote hongersnood in Bangladesh. Mm-hmm. Dus schreef hij een opiniestuk over dat we een plicht hebben om te helpen als we kunnen helpen. En daar maakte hij een vergelijking bij. En de vergelijking is van de vijver. Stel, je komt langs een vijver. En in de vijver is een kind aan het verdrinken en je hoort help, help, help. Maar... Op de een of andere manier, je hebt een heel mooi pak aan. Hè? Je hebt een heel mooi pak aan. Mm-hmm.
Dank je.
En mooie schoenen. Ja, Bart heeft ook mooie schoenen aan. Sukke schoenen. Ze hebben mooie schoenen aan. En het is een hele modderige vijver. En je weet, je hebt geen tijd om je uit te kleden. Het is of je gaat erin met je kleren aan en je redt dat kind.
Ja.
Klaar. Of je zegt, ja, maar die schoenen en dat pak, dat kost me een paar honderd euro.
Gaat die vader dat vergoeden straks?
Precies. En jij denkt, nou, dus je doet het niet. Je denkt, van, nou, ik weet niet zeker of ik het wel vergoed krijg.
Ik heb het nooit gezien.
Het gaat mij... Maar als je dit dus aan mensen vertelt, er is unaniem dat iedereen
gaat
zegt,
erin.
Iedereen zegt dat hij erin gaat.
Ja.
Want dat is,
ga ik zo meteen nog wat over roepen.
Dus iedereen zegt, je moet erin gaan. Oké, maar dan heb je volgens Pieter Singer een groot probleem. Want dat betekent dus dat jij kan een kind rijden, zelfs als je dat een paar honderd euro kost voor nieuwe schoenen.
Ja.
En iedereen zegt, ja, laat die schoenen, die doen niks. Ja. Maar het probleem is, Pieter Singer zegt, voor die paar honderd euro kan jij, als je daar bijvoorbeeld malaria-netten van koopt of vaccinatie, weet je zeker dat je een leven kan redden.
Ja.
Alleen, en dan komt het grote verschil wat mensen, dus het verschil tussen de filosofie en de psychologie.
Juist.
De psychologie kan verklaren waarom, als wij elkaar zien, als ik een kind zie
verdrinken. Ik zie dat kind. Dat schept een, nou niet een band, dat klinkt misschien waar, maar
dat is emotioneel, dat gaat over intuïtie. En het kind wat in Bangladesh...
Hebben we geen beeld bij.
Hebben we geen beeld bij. Heel beperkt. Ja. Dat is trouwens waarom ze dus nu wel een beeld geven van één slachtoffer en niet een miljoen slachtoffer. Maar goed, maar Pieter Singer zegt, oké, we kunnen het psychologisch verklaren waarom je het ene geval wel doet en het andere niet. Maar dat is een intuïtie die niet rationeel is.
Inderdaad.
Dus rationeel heb je dus, komt Pieter Singer bij altruïstisch principe uit, van als je iemand kan helpen zonder dat het jouw leven in gevaar brengt, of zonder dat het jou onnodig veel pijn doet, dan heb je de plicht om te helpen.
Ja.
En dat is anders dan de christelijke Charitas-gedachte. Want in het christendom heb je ook het idee, je moet anderen helpen, maar dan, dat heet Charitas.
Mm-hmm.
Maar dat is het leven van, dan is het goed voor jouw ziel. Je helpt, je helpt.
Ja.
Maar het is ook iets van, je doet iets, dat het echt...
Zelfzuivering
Je bent al goed als je het niet doet, maar als je iemand helpt, dan ben je echt super bezig.
Ja.
En Pieter Singer zijn altruïsme is, dat het geen keuze is. Zo van, nou, ik kan vandaag iemand helpen, maar ik kan ook doorfietsen.
Maar even bedoel,
Pieter Singer zegt, dat je de morele plicht hebt om anderen te helpen.
Ja.
Als je die kan helpen. En hij zegt, nou, eigenlijk zijn we allemaal zo rijk dat we dat kunnen.
Ja.
En hij zegt, nou, dan gaat hij dat pragmatisch maken. En hij zelf geeft bijvoorbeeld 20% van zijn inkomsten. En dan zegt hij, nou, laten we beginnen 10% van je al je inkomsten geef je.
Hebben we het volgens mij ook over gehad? Ja, of Tobias of...
We hebben het meerdere keren al over effectieve altruïsme gehad. Klopt, maar dat
Tobias
komt dus van...
Leenaert of
En Stijn Bruus.
Stijn Bruus, één van twee.
En Tobias Leenaert en Stijn Bruus zijn allebei Singerianen.
Ah ja, nou, prachtig. Heel korte anekdote nog. Ik denk in het nagesprek met Christophe Busch, ook in Gent, hebben we het hierover gehad. Die psychologie, want dat is ook inderdaad, iedereen roept heel stoer dat hij die vijver in springt. Maar doen we dat puntje bij paaltje? Nou, ik denk één op één, redelijk mensen erin.
Vorige week, onlangs in Amsterdam, was er een vrouw in de gracht gereden. Ja. En er waren er twee toeristen die erin.
Een paar mensen doen dat wel, over het algemeen. Maar ik heb dus ook meegemaakt, ergens in de tropen, iets minder dan 10 jaar geleden, lagen we op een eilandje. En aan de overkant was het tweede eilandje. Dat was 50 meter zwemmen. Ik ben een blabberde zwemmer. Ik kan het een beetje. En er was een man, en die was 50, 70 meter verder. Daartussen was zee. Was hij gaan snorkelen. Maar die kon niet meer terug door de stroming. En op een gegeven moment zegt mijn vriendin met wie ik was, die zei, luister nou, is die man daar, roept hij nou help? Dus ik kijk. En er zaten bij ons, nou het zou het zijn, 50, 100 mensen zaten toe te kijken op een gegeven moment. Hey, is die man nou help aan het roepen? En niemand deed wat. Dus die man zit daar te spartelen en te roepen en te schreeuwen en iedereen bleef liggen. En dat noemen ze natuurlijk de bystander effect. Hè? Laat Floris, dan hoef ik die vieze schoenen niet te krijgen. Laat Floris maar gaan. Maar dus je zou kunnen zeggen, oké, dat is dan psychologisch op die manier te verklaren. Maar er ligt toch ook iets onder dat we eigenlijk niet dat water in willen.
Ja.
Dus ja, dat is een interessante casus.
Ja.
Ik ben er wel ingegaan en hij leeft nog. Hij leeft nog. Dat. Maar om maar te zeggen, en kijk, ik zeg ook altijd, kijk, ik heb in die tijd vroeger, dat weten de vaste kijker en luisteraar weten, ik heb de politieopleiding gedaan. Dan leer je reddingszwemmen. En ik ben een hele belabberde zwemmer en ik kan een heel klein beetje reddingszwemmen. En je gaat gewoon, want dat leer je. Dus ik weet ook niet of ik dat anders had gedaan. Maar dat zijn dus dingen, en ik denk heel vaak over die casus na. Er zitten gewoon 50 of 100 mensen, die laten gewoon iemand verdrinken.
Ja.
Ja. stemt niet heel positief.
Nee, maar ja, dat is nu hetzelfde als je naar de wereld kijkt. Wij zijn een van de rijkste landen ter wereld ooit.
Ja.
En op tal van plekken van de wereld dan sterven mensen. En we hebben nu net ook trouwens met ons kabinet besloten om als samenleving zelf drastisch te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ja. Je kan altijd zeggen van is dat constructief, maar dat is een andere vraag dan zouden we het moeten doen.
Hey, en wat bedoelt Singh met effectief altruïsme dan? Ja. Wat is de vervolgstap?
Ja, de vervolgstap is van kijk, je kan je geld doneren aan de eerste, de beste. Stel je zegt, oké, ik ben overtuigd, ik ga 10% van mijn inkomsten doneren. Maar aan wie ga ik dat dan doneren?
Aan Bart Kollat en de Vrije Gedachte.
Ja, aan de eerste, de mensen, die persoon die aan de deur komt. Bijvoorbeeld Bart, die zegt, je moet lid worden van de Vrije Gedachte. Of prachtig, ga je nadenken van, nou, waar zou ik dat nou het beste aan kunnen besteden? En als je dan gaat nadenken, dan zijn er dus andere mensen die dat hebben dus uitgerekend. Zo van, nou, als je aan deze organisatie is de grootste kans dat je iemand kan redden. Of dit. Ja. Dan kan je dus, en dan kan je ook nog zeggen, ja, maar misschien moet ik wel. Misschien is het voor mij wel beter om zelf iets te gaan doen in plaats bij een organisatie te gaan werken.
Ja.
In plaats van geld te doneren. Want iemand anders zegt, ja, maar laat mij maar veel geld verdienen. En dan ga ik dan doneren. Dus wat voor jou het meest efficiënt is, dat hangt af van jouw inkomen, hangt af van waar je capaciteiten zijn. En kijk, zelf heb ik daarvoor gekozen. Ik ben van heel veel dingen dat ik denk, oh, dat zijn goede dingen om je in te zetten. Mijn eigen adagium, Singeriaans adagium is, ik streef naar een wereld met minder leed en meer geluk. Oké, maar waar begin je dan mee? En ik heb ervoor gekozen, nou, als we daar in Nederland het makkelijkste om te beginnen om enorm veel leed te besparen, is het afschaffen van de intensieve veehouderij.
Ja.
Dus daar is wat ik, ik heb het net niet op mijn voorhoofd getatoeëerd, maar iedereen die met mij spreekt, weet dat ik daarover ga. En dat komt dus, dat is Singeriaans, van het is het makkelijkste om onnoemelijk veel leed te besparen, zowel aan niet-menselijke dieren, als ook aan, het heeft een hele grote negatieve impact op het milieu, dus ook aan toekomstige generaties.
Ja.
Dus en het kost niks, dus dat is, dat is pas effectief. Alleen de vraag is, ben ik effectief in het communiceren ervan? Het antwoord is nee. Bijvoorbeeld, want zelfs, en dan ga ik nog één keer, zelfs mensen dus die heel rationeel zijn, dus heel veel vrijdenkers, die zeggen, ja, ik ben helemaal rationeel en ik geloof niet in fabels, die geloven nog wel in het fabels, die houden vast aan dat soortisme, aan dat, zelfs als ze dat weten.
Ja.
En dan worden ze boos om als ik het zeg.
Ja, maar ik vat hem even samen. Dus jouw oproep is, ga heel hard werken en geef dan geld aan Bart Kollat en de Vrije Gedachte.
Nou,
dat is zo van de conclusie die ik eruit haal.
Ja, maar dan de vraagstuk, is dat de meest rationele manier om te komen tot een wereld met minder onnodig leed?
Ja, zeg het maar.
Maar ja, bedoel, kijk, de Vrije Gedachte zet zich natuurlijk in voor heel veel het voorkomen van leed, voor de vrijheid van mensen, hè, voor mensen die onderdrukt worden door religie of noem maar op.
Maar je kan dat dus doen je kan dus vrijwilligerswerk ergens doen. Humanitair, of het hoeft niet eens op mensenrechten te zijn natuurlijk inderdaad, maar in ieder geval hulpverlenend werk. En wat ook kan, is dat je zegt, joh, ik ben helemaal niet zo goed met dit en dit en dit. Maar ik draag bij aan een project wat iemand draait.
Ja, precies. Ja. Dus het is heel van, wat kan je nou zelf doen om dus niet alleen dat je een plicht hebt om iets te doen, maar ook om dat op een zo rationeel mogelijke manier te doen die past bij wat jouw capaciteiten zijn.
Ja. En we gaan langzaam tot een afronding komen. Hoe verhoudt Singers altruïsme zich tot Darwinisme?
Ja, dat is interessant. Pieter Singh heeft een mooi boekje geschreven, Darwin for the Left. Omdat mensen denken dat als je dus Darwinistisch, dat het eigenlijk zou hij tot rechtse politiek. Van dat iedereen voor zichzelf moet het zelf maar uitzoeken. We gaan niet de zwakkere helpen. Hè, want dan ga je dan de.
Schappen, want het botst wel weer met de rechtse kant van de religie, eigenlijk, zeg maar.
Ja. Dus Pieter Singh zegt, oké, je hebt Darwinisme, betekent. Dat is het biologische idee van het survival of the fittest.
Mm-hmm.
Maar Pieter Singer zegt, het is een drogreden om daaruit te concluderen dat het dan ook goed is. Hè, dat als iets, en dat noem je de naturalistische drogreden. De wereld zit zo in elkaar, daarom doen we het zo.
Mm-hmm. Ja.
Er is heel veel leed in de wereld, dus daarom doen we het zo.
Ja.
Pieter Singer zegt, je kan natuurlijk moet je de biologie accepteren zoals die is. Ik bedoel, Pieter Singer neemt wetenschap serieus. Maar dat betekent niet dat we daarom niet de hoeveelheid leed in de wereld zouden kunnen verminderen. Dat doet niks daaraan af. Dat past naadloos bij elkaar. Dat is niet met elkaar in conflict. Ja. En het dus omgekeerd dus een drogreden om te denken van nou, ik omhels het Darwinisme, daarom laten we iedereen alleen is het alleen voor onszelf en God voor ons allen.
Nou, ik noemde net dat boekje van Paul Cliteur uit 2001 geloof ik. Ja. Darwin, Dier en Recht. En daarin schrijft hij ook van, kijk, uit het Darwinisme, uit Darwins evolutietheorie volgt niet automatisch meer, of ik zou hem anders moeten zeggen, uit Darwin zijn evolutietheorie volgt dat je niet meer zonder meer kan volhouden dat je de scheiding maakt tussen mensen en niet-menselijke dieren. Menselijke dieren en niet-menselijke dieren. En dat is denk ik ook het vertrekpunt wat Singer heeft.
Klopt.
Dankjewel. Tot slot, ben jij dan een Singeriaan?
Ja, ik denk grotendeels
maar niet
wel.
Helemaal.
Niet 100%, maar
noem
wel.
Eens, noem voor de leuke afsluiter nog eventjes, waar liggen jij en Singer hopeloos over in de clinch?
Ja, dat is een klein dingetje bijvoorbeeld. Dat Peter Singer wel echt, dat het effectief altruïsme toe kan leiden. Dat je zegt, ik ga werken in een baan waar ik heel veel geld verdien. Bijvoorbeeld de beurs.
Ja.
En dan ga ik dat geld geven. Ja. Terwijl ik ook denk van, nou, als het systeem waarin je dat geld mee verdient misschien niet het systeem is wat tegelijkertijd heel duurzaam is. Mm-hmm. Dus dan ben je gelijk ook deel van het probleem, terwijl je ook deel van de oplossing bent. Ik betwijfel of dat een goede manier is om dat te promoten. Dus dat zijn kleine dingen. Ja, en ik geloof toch iets meer ook. Ik heb zelf. Ik laat het hierbij zeggen. Dat is muggenzichterij op de millimeter.
Oké, dat verdient de man niet. Want je bent het.
Ik ben een Singeriaan. Ik denk dat de wereld een stuk beter wordt als we een groot deel dat zouden doen. En er zijn ook een heleboel Singerianen die denken van, nou, hoe verhoudt zich dat dan tot de wereld? Er is tot andere problemen die Singer niet benoemd. Er is bijvoorbeeld een heel beroemd essay van Dale Jamieson. Dat heeft een titel met maar twee woorden. En dan weet je gelijk waar het over gaat. Het heet Against Zoos.
Ja.
Nou, wat doet hij daar? Zijn dierentuinen die geven plezier aan mensen, maar het geeft ook heel veel leed aan dieren. Mm-hmm. Nou, dat is dus het hele argument against Zoos. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn?
Ja. Floris van den Berg, dankjewel voor het uiteenzetten van de filosofie van Peter Singer.
Graag gedaan.
U als kijker en als luisteraar, dankuwel voor het luisteren van deze podcast. We hopen dat u er wat van heeft opgestoken. U kunt het werk van Peter Singer vrijwel overal bestellen. Like alsjeblieft als u dit wat vond. Abonneer op onze podcast. En we zien u graag weer terug bij de volgende.